Laten we het met elkaar lezen vanaf vers 14 tot en met 22. Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Neemt gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten. Het wordt hun niet toegerekend. Doch de Heere heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca of Priscilla en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Mileten. Doe uw best voor de winter te komen. Eubulus, Pudens, Linus en Claudia en alle broeders laten u groeten. De Heere zij met uw geest, de genade zij met uw lieden. Tot zover deze laatste woorden van Paulus. Het zijn ook inderdaad de laatste woorden die Paulus opgeschreven heeft. Het is zijn afscheidsbrief. En u weet dat Paulus dus zijn werk overdraagt aan Timotheus, zijn jonge dienstknecht die zijn werk verder moet voortzetten. En op allerlei manieren probeert hij Timotheus ook, als het ware, te wijzen op de dingen waar hij op moet letten. En hoe het gaat om als dienstknecht van God te mogen werken. En daar gaat deze hele brief over. We hebben ook gezien dat Paulus deze brief net schrijft voor zijn sterven, voor zijn overlijden. En het is eigenlijk een hele bijzondere brief. En er is geen brief waar Paulus zoveel namen noemt. Het zijn er in de 30 namen die hij hier noemt in deze brief. Het is best wel heel mooi hoe hij zoveel mensen kent in de verkondiging van het evangelie. Nou, hij begint hier met een naam die niet zo positief is. Hier noemt hij hier Alexander, de koperslager. Nou ja, in Korinthië had je heel veel koperslagers die prachtige koperstukken maken. Het schijnt dat de Schone Poort, waar de Verlande zat, ook met Korinthisch koperwerk bekleed was. En als daar de zon op scheen, nou dan was het een schitterende poort, de Schone Poort. Nou, Alexander de koperslager, die heeft Paulus heel veel kwaad berokkend. We weten niet helemaal zeker, maar het zou kunnen zijn dat dit dezelfde Alexander is die ook in 1 Timotheus 1 genoemd wordt. Dan moet er bij u misschien al een klein beetje een belletje gaan rinkelen. Want dat hebben we een tijdje geleden doorgenomen. In 1 Timotheus 1 vers, misschien vers 18 te beginnen. 1 Timotheus 1 vers 18. Daar staat, deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus. Hier heb je dus dat overdragen van zijn werk naar Timotheus. Overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij u daarnaar richtend de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Die profetieën die zijn opgeschreven. En daar staat daarnaar richtend. Het woord van God moet richting geven in jouw leven. Niet alleen in het leven van mij, ook in het leven van Timotheus. Zegt Paulus, laat het woord van God richting geven in jouw leven. Dan strijd je de goede strijd. Paulus heeft aan het einde van zijn leven kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb het geloof behouden. Nou, dan staat er in vers 19 iets verderop. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Wanneer je het woord van God loslaat en het woord van God niet meer richtinggevend is in je leven, dan loop je op de klippen. Ja? Dan gaat je geloof schipbreuk leiden. Nou, dat hebben verschillende mensen meegemaakt. Hier onder andere staat er in vers 20, tot hen behoren Hymenaeus en Alexander. Nou, het zou kunnen zijn, men vraagt zich wel eens af, waarom heeft Paulus dan niet gewoon Alexander genoemd? Waarom zegt hij hier Alexander de koperslager? Zou dat misschien een andere Alexander zijn? Of is het dezelfde? Nou, de meesten gaan ervan uit dat het dezelfde is. Ik weet het natuurlijk niet helemaal zeker. Maar er staat hier dat hij deze twee mensen, Hymenaeus en Alexander, dat hij die aan de Satan heeft overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Nou, dat zijn nogal cruwe woorden, hè? Aan de Satan overgegeven. Ik weet niet waar u dan aan moet denken. Dat Paulus zegt, ik heb deze mannen aan de Satan overgegeven. Het komt nog een keer voor in de Bijbel, dat dit gebeurt. Kijkt u maar eens in 1 Korinthe hoofdstuk 5, daar wordt zo'nzelfde soort uitdrukking gebruikt. In 1 Korinthe hoofdstuk 5. Daar spreekt Paulus over hele erge zonden in de gemeente in Korinthe. Van hoererij. En dan staat er in vers 5 van 1 Korinthe 5, wij leveren in de naam van de Heer Jezus die man aan de Satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden wordt in de dag des Heren. Nou, hier wordt dus ook weer zo'n man overgeleverd aan de duivel, aan de Satan. Het zal je maar gebeuren, hè? En dan zegt Paulus, oké, dan mag wat mij betreft zijn lichaam lijden, maar dat in ieder geval door het lijden van zijn lichaam zijn geest behouden wordt. Dus dat hij op die manier als het ware getuchtigd wordt. Hè? Je hebt hier te maken met, we noemen dat ook wel eens met gemeentetucht. In de katholieke kerk hebben ze het wel over excommunicatie. Hè? Je wordt uit de kerk geplaatst, uit de kerk gezet. Nou, dat komt de laatste tijd niet zo heel veel meer voor, want we zijn alleen maar blij met mensen die in de kerk komen. Maar ja, ja, die gemeentetucht, ja, in de gemeente, het gemeente zijn is niet zomaar een vrijblijvende zaak. Daar hebben we het zondag ook nog over gehad. Het heeft te maken met gehoorzaamheid. Maar wat bedoelt Paulus hier nou eigenlijk mee met iemand aan de Satan overgeven? Heeft een van u een idee? Het komt trouwens nog één keer voor in de Bijbel. Wie weet waar letterlijk, tenminste bijna letterlijk deze term nog een keer voorkomt? Bij Job, hè? Bij Job, daar zegt God, hij zij u in uw handen gegeven. Hè? En daar wordt Job als het ware in de handen van Satan gegeven. Nou, en dan gaat Satan tekeer, hè? Want zijn hele lichaam wordt verwoest. Maar, God zegt, maar aan zijn leven mag je niet komen. Hè? Ja. Ja, ik denk dat je hier toch te maken hebt met Paulus die zegt, Wij dragen als gemeente geen verantwoordelijkheid meer voor jou. Jij wordt als het ware buiten de beschermende invloed van de gemeente geplaatst en je komt onder de invloed van Satan terecht. Maar aan de andere kant heb je dan dus heel duidelijk, zolang je onder de, ja, binnen de muren van de gemeente bent, dan bevind je je in een familie die door God beschermd wordt. Dus je wordt als het ware erbuiten geplaatst en dan zal Satan alle kans krijgen om jou ook te pakken te nemen. Daarom is het ook zo goed om als kind van God binnen de grenzen van de gemeente te blijven en niet een beetje aan de grens te lopen, de rand te lopen, maar in de gemeente te blijven. Ja. Maar hier zie je dus heel duidelijk dat Paulus zegt, ja, wij kunnen voor deze mensen geen verantwoordelijkheid meer dragen. Ze worden als het ware buiten de gemeente geplaatst. Ja. Ja. Ja, Paulus is niet blij met zijn straf. Zeker niet. Ja. Ja. Maar weet je, deze man die heeft. En ja, er staat. Hij heeft. Zijn geloof heeft schipbreuk geleden, dat is de eerste. Ten tweede, hij heeft mij veel kwaad berokkend, zegt hij. Er zijn Bijbelleraren die zeggen. Het zou kunnen zijn dat Alexander tijdens de. Verdediging tijdens zijn terechtstelling tegen Paulus zelfs getuigd heeft. Het ware als ware zwart gemaakt heeft. Dat hij als een tegenstander voor Paulus opgetreden is tijdens een terechtstelling. Of terecht zijn verhoor. En het derde, dat is, hij werkt onze woorden tegen. Hè? Nou, op een gegeven moment is er voor God. Kijk, als God zelf tuchtig in zijn gemeente. Dan zie je een man als Ananias en een vrouw Safira, die de Heer een groot offer geven, maar iets achterhouden, zonder dat ze het gezegd hebben, en ze vallen zo dood neer. Dan denk je van, nou, dat is wel heel erg cru van God, hè? Dus ik, nogmaals, het laat hier wel heel duidelijk zien dat met God valt niet zomaar te spotten, hè? Ja. 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 Maar het doel is dat ze inderdaad weer zich zullen bekeren en weer terug zullen keren in de gemeente. Het is niet zo dat definitief de deur van de gemeente gesloten wordt, maar dat ze als het ware onder de tuchtiging, onder het oordeel, zich bekeren en weer terugkomen. Ja. Dus het is heel wat hier gezegd wordt over deze Alexander. Als we er even verder gaan in 2 Timotheus 4 weer. Dan staat er bij mijn eerste verdediging. Heeft niemand mij bijgestaan. Maar allen hebben mij in de steek gelaten. Je vraagt je dus af wanneer. Was nou die eerste verdediging? Wanneer was nou dat moment dat Paulus zich voor het eerst moest verantwoorden tegenover de rechters? Tegenover. Kijk, we hebben dat Paulus voor Festus gestaan heeft. We weten dat Paulus voor Agrippa gestaan heeft. We weten dat Paulus de eerste keer gevangen gezeten heeft in Caesarea. En daar ook verhoord werd, Caesarea, en aan de Middellandse Zeekust. Hè? Daarna is Paulus. Verscheept naar Rome. Nou, toen heeft hij in Rome een tijdje gewoond in een eigen gehuurde woning. Hè, daar eindigt Handelingen mee. En dan staat dat hij op allerlei manieren ook de vrijheid had om het evangelie te verkondigen. Mensen konden gewoon komen en mensen konden brieven meenemen. Dus hij had het daar best wel heel goed. We vragen ons eigenlijk af, wanneer heeft nou die eerste verdediging of dat eerste verhoor nou echt plaatsgevonden in Caesarea of tijdens die eerste gevangenschap of aan het einde van die eerste gevangenschap, want het lijkt erop dat die 2 jaar dat hij in die eigen gehuurde woning woonde, hè, dat de omstandigheden later wel slechter werden en dat op een gegeven moment het steeds moeilijker werd om bij Paulus te komen en steeds gevaarlijker werd om bij Paulus te komen. En het zou kunnen zijn dat dat de reden is geworden dat Paulus op een gegeven moment aan het einde van die periode dat hij in zijn eigen gehuurde woning was, helemaal alleen gelaten werd, helemaal verlaten werd en alleen stond. In ieder geval staat hier dat hij helemaal alleen stond in die, bij die verdediging. Ja, hij is niet zozeer in de Joodse raad verhoord, niet in het Sanhedrin. Er waren wel Joden die hem aanklaagden en hem allemaal aanklachten in de schoenen schoven. Ja, maar het is niet zo dat hij in het Sanhedrin alleen onder de Joodse raad was. Toen was hij al in de kazerne gevangen genomen, waar de Joden hem beschuldigden. Ja. Maar de omstandigheden werden zo slecht dat hij inderdaad alleen was. En ik heb u de vorige keer ook gezegd, toen hij in Rome kwam, misschien wel goed om dat even te lezen in Handelingen 28... Dan komt hij naar die vreselijke scheepsreis, die boottocht, komt hij dan uiteindelijk met schipbreuk aan via Malta bij Rome. En ook in de Romeinenbrief schrijft hij verschillende keer dat hij er zo naar verlangd heeft om zijn broeders in Rome te ontmoeten. Kennelijk was er een bepaalde liefdesrelatie tussen de broeders in Rome en Paulus. Nou, en dan staat er in vers 15, einde van vers 14 staat, en zo gingen wij naar Rome, hoofdstuk 28 van Handelingen. En dan staat er, en vandaar kwamen de broeders die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum, Appi en Tres Taberne tegemoet. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en greep moed. Dus hier zie je de ontmoeting tussen de broeders van Rome die hem tegemoet kwamen en Paulus. En Paulus die was zo blij dat hij zijn broeders ontmoette. En dan zat hij hier in de gevangenis in Rome en de broeders waren er niet meer. Hij was alleen. Ze zochten hem niet meer op. Er waren andere broeders die hem opzochten, maar zijn broeders uit Rome niet meer. En dat is hetgeen wat hier staat in vers 16, maar allen hebben mij in de steek gelaten. En ik denk dat Paulus hier zich een klein beetje kon begrijpen wat het lijden van Jezus geweest is. Hoe Jezus geroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat zijn discipelen, zijn apostelen hem verlaten hadden. En dat hij alleen was, hè? Alleen werd hij verhoord inderdaad wel toen in het Sanhedrin. Ja? Alleen stond hij daar bij de trappen van Pilatus. En zijn jongeren die waren er niet meer. Dus wat Christus ervaren heeft dat ze hem verlaten hebben. En dat begon eigenlijk al kort na de spijziging van de 5000. Toen zei Jezus, ik ben het brood des levens. En toen had je het al gelijk aan het einde van het hoofdstuk. Vanaf dat moment keerden velen terug en gingen niet langer met hem mee. Dus wat Paulus meegemaakt heeft Jezus meegemaakt. En hier zie je heel veel weer terug bij elkaar. Maar dan is het zo mooi dat Paulus hier zegt in vers 17. Doch de Heere heeft mij terzijde gestaan. Wat prachtig is dat, hè? Weet u, dat woordje terzijde staan of ernaast staan, dat is nou precies hetgeen wat Jezus zegt, ik zal jou een trooster geven. Het woordje troosten, parakaleo, parakleet, betekent letterlijk iemand die naast je staat. Nou, hier zegt Paulus, maar hij heeft mij terzijde gestaan. Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus het zelf zegt in, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Lucas 12, in Lucas 12 vers 11. In Lucas 12 vers 11, daar staat, hier spreekt de Heer Jezus tot de discipelen over ja, dat wat er op je af kan komen als je het evangelie verkondigt. En dat hij dan zegt, hij vrees niet voor mensen die jouw leven kunnen nemen, maar voor, juist voor hem die je geest kan doden. En dan staat er in vers 11, wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u dan niet bezorgd hoe of wat gij ter verdediging moet spreken. Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren wat gij zeggen moet. Nou, sommige predikanten nemen dat op die manier van, nou, ik hoef me niet voor te bereiden, want als ik op de kansel sta, zal de Heilige Geest me wel vertellen wat ik moet zeggen. Nou, ik denk niet dat dat zo bedoeld is. Natuurlijk is het zo dat Gods geest door je heen wil spreken en dat je altijd open mag staan, maar dat er ook wel wat voorbereidingswerk aan te pas komt om je voor te bereiden. Maar hier staat heel duidelijk, maak je niet bezorgd, want Gods geest zal je op het juiste moment zeggen wat je moet zeggen. Nou weet je, dat geldt ook voor ons allemaal. Als wij mensen tegenkomen en als we soms voor het blok gezet worden en er wordt van onze getuigenis gevraagd, dan mag je weten dat op datzelfde moment zal Gods geest jou dat geven wat je nodig hebt. Heeft u dat wel eens ervaren? Zo bepaalde momenten, hè, dat je toch ineens merkt van, hé, dat je later hoort van, ja, je hebt precies dat gezegd wat je moest zeggen. Hè, dat is Gods geest in je leven die dat zal zeggen. En dan komt er een hele wonderlijke uitdrukking. Er staan trouwens heel veel dingen in die verder, ja, ook nadere verklaring van ons vragen. Vragen. Want dan staat er, in vers 17, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen. Nou, ik denk dat dat inderdaad op dat moment plaatsvond, dat de Heer zegt ook tegen Paulus, als God Paulus, de Heer Paulus roept, dan zegt hij, je zult getuige zijn voor heidenen en voor koningen, hè? Voor de keizer. En dat was Gods plan. God komt tot zijn doel met, en ik denk dat Paulus daar een geweldige getuigenis gegeven heeft. Dat God hem zoveel vrijmoedigheid gegeven heeft om te spreken ook voor de keizer, ook voor de rechters van wie Jezus voor hem is. Hij heeft daar, ja, als het ware het evangelie verkondigd waarvoor hij gevangen genomen is. En dan staat er achter, en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Nou, wat bedoelt Paulus daarmee? Is hij uit Satans macht verlost? Want Satan gaat rond als een briesende leeuw. Of heeft dit te maken met zijn vrijlating? Dat als hij schuldig bevonden zou zijn, zou hij voor de leeuwen gegooid zijn? En de Heer heeft hem bevrijd van de muil van de leeuw. Dus zou het zo zijn dat hij vrijgesproken is op dat moment? Zou kunnen zijn. Zou het kunnen zijn dat hij letterlijk in het amfitheater gevochten heeft of tussen de leeuwen gezeten heeft. En dat hij ervaren heeft wat Daniël meegemaakt heeft. Dat zou het kunnen zijn. Weet u, er staat in de Korinthebrief een heel wonderlijk vers. In 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15, daar staat zelfs. In 1 Korinthe 15, daar staat in vers 31, 1 Korinthe 15 vers 31, en daar gaat het over, is er nou een opstanding of niet? Nou, Paulus die bewijst heel duidelijk dat er een opstanding is. Waarom zou hij dan wagen om te lijden? En dan zegt hij op een gegeven moment in vers 31, zo waar, als ik broeders op u roem draag in Christus Jezus onze Here. Ik sterf elke dag, indien ik te Efeze naar de mens met wilde dieren gevochten heb. Wat baat het mij, indien er geen doden worden opgewekt? Dus Paulus die kon zelfs met wilde dieren vechten. Waarom? Omdat hij wist, ook als ik sterf, ik geloof in de opstanding van de doden. Dus dat was voor hem zo'n kracht, de opstandingskracht van Christus. Maar hier lees je dus dat hij inderdaad met wilde dieren te maken kreeg. En dat ze waarschijnlijk wel in zo'n arena gegooid hebben. En dat hij, ja, maar klaar moest komen met die dieren die op hem afkwamen. Nou, hier lezen we dat de Heer hem uit de muil van de leeuw verlost heeft. Het zou, en dat wil ik nog een keer zeggen, het zou kunnen zijn dat hij als het ware vanaf dat moment. En we weten dat hij nog een periode vrijgekomen is. En dat, het is een hele bekende kerkvader, Clemens, die rond 96 na Christus, 96 na Christus, schreef over Paulus, die in het uiterste westen het evangelie verkondigd heeft. En het uiterste westen was in die tijd Spanje. En er zijn meerdere kerkvaders, een stuk of 8 kerkvaders in die tijd, die daarover geschreven hebben. Dus het zou heel goed kunnen dat de wens van Paulus toch nog in vervulling gegaan is. En dat hij ook in het verre westen, het wilde westen, het evangelie nog verkondigd heeft tot in Spanje toe. Ja, dat zou kunnen zijn. Maar het mooie is hier dat hij aan het einde heel duidelijk zegt, in vers 18, maar de Heere zal mij beveiligen. En bij hem zijn we volkomen veilig. En hij brengt mij uiteindelijk behouden. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Hij brengt mij behouden in het hemels koninkrijk. En dan gaat het in het leven van Paulus, aan het einde van vers 18 staat, om alleen maar de heerlijkheid van de Heer, de heerlijkheid van God. Hem zij de heerlijkheid. De Heer Jezus die zei aan het einde van zijn leven, Vader, ik heb u verheerlijkt. Ik heb u verheerlijkt, ik ben er voor u geweest, het gaat voor uw naam. En dat was het leven van Paulus ook. Paulus wilde in zijn leven God verheerlijken. Dat God verheerlijkt wordt. En eindigt daar ook niet het Onze Vader mee? Hem zij de heerlijkheid. Hè? Dat was, ja, dat was hetgeen wat, waar Paulus voor ging. Nou, dan tot slot worden er nog een aantal namen genoemd. Ik zal er heel kort langs gaan. In deze plaats staat daar in vers 19 dat Priscilla of Prisca, zoals hier genoemd wordt. Prisca is dus de vrouw en Aquila is de man. En het is heel wonderlijk dat Paulus steeds begint bij dit echtpaar met de vrouw. Sommige mensen zeggen, ja, Paulus was een vrouwenhater. Hij had niet zoveel met vrouwen op. Maar hier zie je heel duidelijk, Paulus begint met de vrouw, Priscilla. En Aquila, de man. Priscilla en Aquila heeft Paulus ontmoet in Handelingen 18. We hoeven dat niet op te slaan, maar daar ontmoette hij hen als tentenmakers. Ze hadden hetzelfde beroep. En ze gingen bij elkaar zitten om met elkaar tenten te maken. Even later lezen we dat Priscilla en Aquila met Paulus meegingen op reis. In Handelingen 18. En dan komen ze een man tegen. En die man is een doorkneed in de schriften. Die is tot geloof gekomen in Christus. En die was zo ijverig het evangelie aan het verkondigen. En dat was Apollos. En toen Priscilla en Aquila Apollos hoorden, toen dachten Aquila en Priscilla van, ze zijn wel heel fanatiek, maar het ligt er wel net een beetje naast wat ze verkondigen. En dan staat er in Handelingen 18, en zij legden Apollos wat nauwkeuriger de weg uit. Dus het zijn niet zomaar de eerste de beste, Aquila en Priscilla en Aquila, hè? Maar het waren mensen die Gods woord heel goed kenden en in liefde, niet uit beter weten, niet uit arrogantie of zo, maar uit liefde Apollos bij de hand namen en zeiden, joh, maar zou het niet zo bedoeld zijn? En Apollos was daar zo blij mee dat dit stel hen als het ware bij de hand nam en hen inwijdde in het evangelie zoals Paulus dat verkondigde. Dat waren Priscilla en Aquila. En dan krijg je ook nog te maken met Onesiphorus. Onesiphorus, dat was ook een gezin, het huis van Onesiphorus. En ja, dit waren mensen die Paulus zeer gezind waren. Want als u dat leest in, laten we misschien nog heel even opslaan in 2 Timotheüs 1, vers 16... Er staat in 2 Timotheüs 1 vers 16 over dit gezin. En dan vind ik het zo mooi dat Priscilla en Aquila, een echtpaar, En we vermoeden, omdat Priscilla en Aquila heel veel met Paulus ook op reis waren, dat dit een kinderloos echtpaar geweest is. Vermoeden we. Met kinderen zou het dan wat moeilijker geweest zijn. Maar ook hier Onesiphorus, daar staat in vers 16, de Heere bewijze barmhartigheid aan het huis van Onesiphorus, daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Integendeel, toen hij te Rome gekomen was, heeft hij me ijverig opgezocht. Dit was een gezin, een echtpaar, wat voor Paulus zoveel betekende. Het was, het waren twee gezinnen als het ware, die voor een alleenstaande man heel veel betekend hebben. En hem als het ware in hun gezinssituatie of in een, als het ware opgenomen hebben. En hem verkwikt hebben. En dan wordt er genoemd Erastus. Nou, die kom je verder niet zo heel veel tegen. Maar Erastus was ook een reisgenoot van Timotheus. Timotheus en Erastus, die gingen met Paulus mee. Je kunt dat lezen in Handelingen 19. Maar Erastus wordt ook in Romeinen 16 genoemd. En daar wordt ook genoemd wat voor werk hij deed. Wie weet wat voor werk hij deed, Erastus? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is echt een quizvraag, hè? Nou, ik zal het maar zeggen. Erastus wordt genoemd de stadsrentmeester van Korinthe. Nou, Korinthe was een hele grote havenstad. Net zo groot als Rotterdam, zou je kunnen zeggen. En hij was daar eventjes stadsrentmeester. Nou, wat dat precies inhoudt, weet ik niet, maar in ieder geval zal dat met de centjes te maken gehad hebben. En hij was ook dus een volgeling van Jezus en reisde ook veel mee met Paulus. En was een zeer geliefde broeder van Paulus, de stadsrentmeester uit Korinthe. En die was daar ook gebleven. En dan wil ik nog één naam bijzonder noemen, dat is de naam Trofimus. He, die wordt in vers 20 genoemd. Trofimus heb ik ziek achtergelaten. Dat is al wat, he, dat Paulus een van zijn medewerkers ziek achter moet laten. Ziekte komt onder dienstknechten van God best wel verschillende keren voor in de Bijbel. Laten we een paar voorbeelden noemen, lezen. In 2 Koningen 13... In 2 Koningen 13 lees je over een hele bekende profeet die ziek lag. Die heel veel mensen genezen heeft, grote wonderen en tekenen gedaan heeft. Het is bekend dat Elisa 2 keer zoveel wonderen gedaan heeft dan Elia. Hij vraagt een dubbel deel van de geest van Elia. En hij heeft inderdaad 2 keer zoveel wonderen gedaan dan Elia, die tenminste beschreven zijn. Maar dan staat er in 2 Koningen 13 vers 14, 2 Koningen 13 vers 14, en Elisa wist ook hoe het anders kon, hè? Hij heeft gezien hoe Elia ten hemel genomen werd met een paarden en wagens. Maar hier lezen van Elisa dat hij lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Dat is wat voor zo'n profeet. Elisa, de dienstknecht van God, de grote profeet, lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Nou, dat komt dus voor in de Bijbel. We lezen van Paulus in Galaten 4, in Galaten 4 vers 13... In Galaten 4 vers 13 daar staat... Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd. Maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods. Hier zien we dat Paulus ook ziek was. Je leest het van Epaphras, Epafroditus, die tot op aan de dood toe ziek geweest is. Dus ja, broeders en zusters, ook christenen kunnen ziek worden. En wat ik zondagavond ook gezegd heb, het is meestal een gevolg van het feit, ons lichaam hoort bij die gebroken schepping. En straks zullen we pas verlost worden van dat lichaam. En daar hebben we allemaal mee te maken. We sluiten af met dat wat Paulus zegt, probeer alsjeblieft voor de winter bij me te komen. In de winter ligt de scheepvaart stil, dat lees je ook verschillende keren in de Bijbel. Probeer voor de winter bij me te komen, want misschien is het na de winter te laat. En zo moedigt hij Timotheus aan om heel snel naar hem toe te komen. Misschien nog één ding. Er worden helemaal aan het eind nog vier namen genoemd, die we nergens anders in de Bijbel terugvinden. Eén naam moet u goed onthouden, dat is Linus. Er was hier ook een predikant, die heet Linus. Maar Linus wordt in de kerkgeschiedenis gezien als de eerste bisschop van Rome. Dus de eerste leider van de gemeente in Rome. Misschien wel goed om dat even in de gaten te houden. Goed, we gaan hiermee afsluiten.